geven. Ja, ik heb genoeg. Jullie hebben een stencil dat je de Bijbelstudie kunt volgen. En de afgelopen week heb ik een week studieverlof gehad. En toen heb ik mij onder andere ook mogen verdiepen in dit hoofdstuk. En ik denk dat dit een van de mooiste hoofdstukken is uit de Bijbel. Jesaja 53. Je zou kunnen zeggen, je zou haast je schoenen uit kunnen doen. Het is heilige grond. Dit is een heel, maar dan ook een heel bijzonder hoofdstuk. Het wordt ook wel het vijfde evangelie genoemd. Voordat wij daar induiken, is het goed om even iets over de achtergrond te zeggen van dit Bijbelboek. In Jesaja staan vier liederen. Die worden betiteld, aangeduid, liederen van de knecht des Heren. In die vier liederen verschuift het soms wie precies de knecht des Heren is. Soms is het Israël, soms is het gelovige overblijfsel, maar het is ook dikwijls Jezus. In dit vierde lied, dit laatste lied van de knecht des Heren, gaat het alleen maar over Jezus. Hoe weten we dat? Nou, in Handelingen 8, dan is er een minister van Financiën. En die minister van Financiën die is op reis en die is dit gedeelte uit Jesaja aan het lezen. En dan vraagt hij aan Filippus, over wie gaat dit? En dan zegt Filippus, dit gaat over Jezus. Dus wij weten dat dit gedeelte, Jesaja 53, dat over Jezus gaat. Jesaja is een bediening die voltrok zich in het Zuidrijk tussen 740 en 690. En daar was hij met zijn bediening, daar was hij aan het profeteren. Jesaja is ook de eerste schriftprofeet. Je hebt bijvoorbeeld Elia en Elisa, die waren er voor hem, maar die schreven zelf niet. Jesaja is de eerste profeet die niet alleen ontving van God, maar die het ook opschreef. Vandaar dat we hem een schriftprofeet noemen. En hij is de eerste in dat rijtje. En ik hoop jullie vanavond dat je met mij opnieuw verwonderd raakt over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Want zoals ik al zei, heeft Jesaja dit tussen 740 en 690 op papier gezet. En toen was het als het ware al klaar. In de vierde eeuw voor Christus was het Oude Testament sowieso klaar. Stond Jesaja er al in. In 250 voor Christus was de Septuaginta klaar. Dat is de Griekse vertaling. Stond Jesaja ook in. En in 1948, heeft u misschien ook wel eens van gehoord, toen zij met de Dode Zee rollen. Toen was daar het hele Bijbelboek Jesaja, bevond zich bij die rollen. En tot dan toe hadden ze een handschrift uit 900 na Christus. Maar bij die Dode Zee, daar lag dus een handschrift van 100 voor Christus. Dus 1000 jaar jonger. Dat hebben ze met elkaar lopen vergelijken. En het was bijna exact hetzelfde. Nou, en als we hier vanavond induiken, dan is het zo bijzonder dat 700 jaar voordat Christus naar deze wereld kwam, werd er al zo specifiek over hem geprofeteerd. En je waant je vanavond in de hof van Gethsemane. Je waant je vanavond dicht bij het graf waar die is opgestaan. En het is zo bijzonder dat dat 700 jaar van tevoren tot op het detail is voorspeld. Dus de Bijbel is super, maar dan ook super betrouwbaar. En dat vierde lied, nou wat is er ook heel bijzonder aan dat vierde lied? Gaat hij wel? Nee, doe jij het maar dan. Oh, nou het is bijzaak. Dat vierde lied, Jesaja 40 tot en met 66, dat wordt ook het troostboek genoemd. Het troostboek, en midden in dat troostboek, precies middenin, bevindt zich dat vierde lied. En dan midden in dat vierde lied, heb je het belangrijkste couplet. En dat noem je het couplet van de plaatsvervanging. Het lied heeft 5 coupletten en dat middelste couplet is precies het middelste gedeelte van het tweede deel van Jesaja. Dat is geen toeval, dat is allemaal zo getimed door de Heere God zelf. Dus heel erg bijzonder. Nou, het laatste wat ik ter achtergrond nog over dat lied ga zeggen. Het lied is opgebouwd, misschien heeft u wel eens van een chiasme gehoord. Dat betekent, in die 5 coupletten is het derde couplet het centrum. Het eerste en het vijfde couplet gaat over de heerlijkheid des Heren. Het tweede en het vierde couplet gaat over het lijden van Christus. En het middelste couplet gaat over de plaatsvervanging. Het is zo kunstige literatuur. Het is zo bijzonder in elkaar gezet. Nou, wij gaan die 5 coupletten vanavond bekijken. En laten we beginnen met het eerste couplet. Vers 13 tot en met 15. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Dat is het eerste couplet. En het thema van het eerste couplet is de knecht des Heren buitengewoon verhoogd en geschonden. Eigenlijk is dit al een samenvatting van het hele lied. Maar het lied begint niet bij het lijden. Nee, het lied begint bij de verhoging van de Heere Jezus. Ja, dus het begint eigenlijk achteraan in plaats van vooraan. Nou, kijkt u maar met mij mee. In het eerste couplet is God zelf de spreker. Natuurlijk is alles geïnspireerd door God. Maar sommige coupletten wordt door het gelovig overblijfsel uitgesproken. Sommige coupletten door Jesaja. Maar hier spreekt God zelf. Want alleen maar Hij kan zeggen, mijn knecht. Dat kan niemand anders zeggen dan God alleen. Zie, opgelet. Ik zet mijn knecht in de spotlights. Zie, mijn knecht, zegt de Heere God, zal verstandig handelen. Hij zal wijs en verstandig handelen. En dat zal het volgende tot gevolg hebben. En dan wordt er gelijk over zijn verhoging gesproken. En 700 jaar voordat Christus geboren zou worden, wordt er al over zijn opstanding gesproken in een trap van 3 treden. Er wordt gesproken over verhoogd, verheven en zeer hoog verheven. En dat zijn de 3 trappen die we bij Christus ook zien. Christus is opgestaan, trap 1. Hij is ter hemel gevaren, trap 2. En hij zit aan de rechterhand van God, trap 3. Hoger kan niet dan dat hij aan de rechterhand van God zit. Is dat niet bijzonder dat hier in het begin van het lied, dat dat zo duidelijk al voorspeld wordt, dat hij daarboven in de hemel zal zijn. En dan springt de schrijver, want het is als het ware een samenvatting, dat eerste couplet, dan springt hij vanuit die verhoging, gaat hij terug, en dan gaat hij het lijden schetsen. Zoals velen zich over u ontzet hebben. En die velen, dat correspondeert met het woord velen uit vers 15. En waarschijnlijk gaat het hier over de heidenvolkeren. Ja? Dus zoals velen zich over u ontzet hebben, verschrikt en verward zijn. Aan de ene kant vanwege zijn verhoging. Maar aan de andere kant ook vanwege zijn lijden. En dan worden er twee zaken genoemd aangaande zijn lijden. Zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders. En zo geschonden was zijn gestalte, meer dan van alle andere mensenkinderen. Hier wordt het lijden van Christus geschetst, van zijn gezicht en van zijn lichamelijke gestalte. Dat wordt hier genoemd, dat dat geschonden wordt. We zijn echt in het heilige der heiligen. Denkt u eens aan het gezicht van de Heer Jezus Christus. Op een gegeven moment waren ze rondom die gevangenneming blinde mannetje aan het spelen. Ze deden hem een doek voor en ze stompten hem in zijn gezicht en zeiden: wie heeft er geprofiteerd? Dezezelfde Heer Jezus, een ander lied van de knecht des Heeren, zegt dat zijn baardharen werden uitgetrokken. Verder is bij de Heer Jezus, is hem zoveel pijn gedaan aan zijn gezicht. Denkt u ook even aan die doornenkroon, met die doornen van 2,5 centimeter. Hoeveel dat geen pijn heeft gedaan. Denk eens ook aan die rietstok. Dat is een staf waarmee hij op zijn gezicht werd geslagen. Dat is niet een beetje een stukje riet, dat is echt een staf. Nou, zijn gezicht was geschonden. En dan vertelt de schrijver zijn gestalte. Zijn gestalte was ook geschonden. En Psalm 129 heeft het over het lijden van Israël. Maar hij heeft het ook over het lijden van de Messias. En in Psalm 129 staat, daar wordt het lijden van de Messias vergeleken als een ploeg die door de rug van de Heer Jezus is gegaan. Hij is gegezeld, hij is geslagen, hij was doordrenkt met bloed. Hij werd gegezeld met een zweep met van die lode kogels. Dus hij is helemaal kapot geslagen. Zijn zowel zijn gezicht als zijn gestalte was zeer geschonden. En dan vers 15. Vers 15a is een lastig vers. De NBG-vertaling maakt daar een andere keuze dan de herziene Statenvertaling. Zo zal hij vele volkeren, vele heidenvolken besprenkelen. En de NBG zegt opspringen. Nou, opspringen zou beter passen qua, omdat dit vaak heel parallel is, dit gedicht, dit lied. Opspringen zou goed passen bij het sprakeloos staan, waar het volgende vers mee eindigt, waar het volgende zin mee eindigt. Maar taaltechnisch is besprenkelen een betere keus. En als hier over besprenkelen wordt gesproken, dan bedoelt de Heere God daarmee dat de heidense mensen tot geloof gaan komen. Dat ze besprenkeld worden. Het is een reinigingsritueel. Ze worden gereinigd door het geloof in de Heere Jezus en worden daarmee gereinigd. En daar wijst het couplet al heen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Er zullen vele heidenen tot geloof gaan komen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Die koning is ook een vertegenwoordiging van die heidenvolken. En ook zij zullen sprakeloos staan. En dan eindigt het eerste couplet. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En u merkt, hier gaat het ook echt over de heidenen. Zij aan wie het niet verteld was. De Heer Jezus is in eerste instantie gekomen voor de Joden. Hij heeft in eerste instantie alleen maar, ging die met de Joden om en vertelde die hun over het koninkrijk. Elke keer maar weer en zocht hij hun op. En door Paulus weten we dat die deuren naar iedereen zijn opengezet. En dat de Heer Jezus een hart voor iedereen heeft. Maar hier, het lag in de eerste instantie, zie je dat nog niet zo in de evangelie. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Dus hier wordt voorspeld dat de heidenen het gaan zien. En dat zien we ook in handelingen gebeuren. Daar waar de Joden de Heer Jezus afwijzen, gaan de heidenen het zien en worden zij besprenkeld. Nou, dat is het eerste couplet. En als je dan overgaat naar het tweede couplet, dan zit er altijd een heel duidelijke link tussen het einde van het ene couplet en het begin van het andere couplet. We lezen het eerst helemaal, het tweede couplet. Het thema van het tweede couplet is de knecht des Heren bijzonder en verworpen. De knecht des Heren bijzonder en verworpen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heren geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Je ziet bij de Herziene Statenvertaling zie je ook dat het verschillende coupletten zijn. Hè? Is er steeds zit er iets tussen. Dat hebben ze heel goed vertaald. Ik geloof dat bij het tweede en het derde couplet, dat als het ware uit wordt gesproken door het gelovig overblijfsel. Dus door de Israëlieten die in de toekomst tot de Heer Jezus gaan komen. En in het volgende couplet zie je ook dat het als het ware, dat het doek van hun gezicht gaat. Dat zie je in het volgende couplet. Maar hier beschrijven ze ook hoe ze er door de eeuwen heen mee zijn omgegaan. We beginnen bij vers 1a. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Dat is een retorische vraag. En staat in contrast met die heidenen die worden besprenkeld, die tot geloof komen in vers 15. Want hier gaat het in vers 1a over de ongelovige Joden die de Heer Jezus hebben afgewezen. Kijkt u ook maar mee in Johannes 12 vers 37 en 38. Daar wordt deze tekst aangehaald en daar wordt het ongeloof van de Joden mee geduid. Johannes 12, vers 37 en 38. Maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hem. Opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Dus hier zie je dat de Joden, ook al is de arm van God aan hun geopenbaard, ze hebben hem niet gepakt. Daarmee wordt het geduid. Dus dat gelovig overblijfsel kijkt als het ware terug en zegt, zo waren we. Zo waren we, we hebben het niet gepakt. Nou dan in vers 2 wordt God's visie, Gods kijk op de knecht des Heren wordt even toegelicht. Hoe God naar deze bijzondere knecht kijkt. Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Hij is als een lood, als een stekje. En we kennen de profetieën uit Jesaja 11. Waarin staat dat er een lood geënt zal worden. En dat refereert aan het koningshuis van David. Zedekia was de laatste koning in het Zuidrijk. En toen was er geen koning meer uit het geslacht van David. Toen lag het gewoon een aantal honderden jaren lag het stil. En dan komt die Messias. Dan komt de Heer Jezus. Dan komt de knecht des Heren. En weet u wat bijzonder is? Dat het woord lood, letterlijk vertaald vanuit het Hebreeuws, betekent het zuigeling. Letterlijk vertaald. Dus dat is heel bijzonder. Dus, en dan zie je, hij is als een lood, hij is als een stekje, die als een scheut is die opgekomen, hij is als zuigeling geboren voor zijn aangezicht. Dat klinkt heel liefelijk. De Heere heeft hem in zijn tederheid, was hij betrokken op hem. En heeft hij hem als het ware geleid. En heeft hij hem omringd met zijn zorg. Hij groeide op en hij stond ook in de gunst van de Heere. Hij groeide op onder zijn aangezicht. Als een wortel. En eigenlijk staat er in het Hebreeuws als een wortel scheut uit dorre aarde. En dorre aarde slaat op moeilijke omstandigheden, op een goddeloze tijd. Ze zaten niet op hem te wachten. Dus hij is als het ware in moeilijke omstandigheden, is dat scheutje, is die stek ontstaan. Ze werden overheerst door de Romeinen. Het waren moeilijke omstandigheden. Nou, dat is hoe de Heere God naar de knecht des Heren kijkt. Hij is vol zorg over hem. En dan, hoe het gelovig overblijfsel, als ze terugkijken op de geschiedenis van hun volk, hoe zij naar hem gekeken hebben. En dan zeggen ze, gestalte of glorie had hij niet. Zij zagen hem niet van binnen. Ze zagen hem van buiten. En zo bijzonder, in alle eerbied, zo bijzonder zag de Heer Jezus er niet uit. Hij was gewoon een gemiddelde man. Van Jozef en Mozes wordt gezegd dat ze knap waren. Wordt van de Heer Jezus niet gezegd. Het enige wat wordt gezegd van hem is dat hij bijzondere ogen had. Maar hij was, als het ware, onopvallend. Onopvallend. Het was geen Simpson. Het was geen Jozef, het was geen Mozes. Hij was onopvallend. Een gemiddelde Jood, om het zo te zeggen. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Zo keken ze naar hem. Hij was veracht. En dan zie je in vers 3 dat woord veracht twee keer voorkomen. Ze hebben hem dus afgewezen. Ze hebben hem dus veracht. Ze hebben hem niet gepakt. Ze hebben hem niet geloofd. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. Hoe wordt dat bedoeld? Bekend met ziekte. Er wordt niet verteld in de Bijbel of de Heer Jezus zelf ziek is geweest. Er wordt niets over gezegd. Ik denk dat dit zo wordt bedoeld dat de Heer Jezus betrokken was met mensen die in ellende zaten. Met mensen die ziek waren. Met mensen die zwak waren. Met mensen die kwetsbaar waren. Met mensen die werden uitgesloten door de maatschappij. Jezus koos juist voor het zwakke, voor degene die, als het ware, die niemand zag staan. Hij was daar bekend mee. En daarmee maak je als het ware geen vrienden. Als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Hij werd afgewezen door de Joden. En dan komen we in ons derde couplet. En het derde couplet is zo bijzonder couplet. Dat is de kern van dit lied. Dat is ook het middelste gedeelte van dit troostboek. En zoals ik al zei, niet voor niets. En als je dit lied leest, dan komt zo duidelijk de plaatsvervanging naar voren. En daarom behoort ook altijd in ons geloof de plaatsvervanging behoort centraal te staan. Altijd moet dat de kern van het evangelie zijn. Hij voor mij. De plaatsvervanging is heel essentieel. Staat hier ook in de kern. Kijkt u maar met mij mee. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Het is goed dat u weet dat in de Septuaginta staat er niet ziekten, maar zonden. De Heer Jezus is voor de zonden gestorven en ziekte is een gevolg van de zonde. En er wordt veel beeldspraak gebruikt. Er wordt op allerlei manieren wordt er gesproken over zonde en dat wordt op verschillende manieren uitgedrukt. Maar het gaat om zonde. Daar gaat het om. En kijkt u even met me mee in Jesaja 1. Daar wordt die beeldspraak ook gebruikt. Jesaja 1. Vers 5 en 6. In deze hoofdstukken wordt beschreven hoe slecht het met Juda was. Hoe zondig ze wel niet waren in de tijd van koning Uzia. Dan moet u eens lezen. Dan wordt die zonde ook beschreven alsof ze ziek waren. Dus het is gewoon beeldspraakziekte. Dat wil ik ermee zeggen. Waarom wilt u nog meer geslagen worden? U gaat gewoon door met uw afvalligheid. Heel het hoofd is ziek. En heel het hart is afgemat. Van de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan. Wonden en striemen en gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden en niet met olie verzacht. Natuurlijk waren ze niet, natuurlijk was dat hele lichaam niet verwond, maar ze waren door en door en door zondig. Dat wordt hier bedoeld. Dus het is echt beeldspraak om op verschillende manieren uit te drukken dat ze zondig waren. Dat is belangrijk om dat te beseffen. Ik lees even verder, dat derde couplet, dat kerncouplet. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Nou, we beginnen even bij vers 4. Je ziet weer de koppeling met het eind van het tweede couplet. Dat eindigt met, hij was veracht, wij hebben hem niet aangenomen. Dus als het ware, hij was niet interessant. Nee, zegt dat overblijfsel. Hij was wel degelijk interessant. Want hij heeft onze zonde op zich genomen. Dus daar zie je weer die link met het vorige couplet. Dan staat er in vers 4b, dat wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. In die tijd dacht men dat als je ziek was, of als het leven tegen zat, als je in de ellende zat, dat dat te maken had altijd één op één met zonden. Altijd. Dat was de Joodse manier van denken. En zo werd er gedacht toen Jezus zoveel te lijden had, toen Jezus werd gekruisigd, toen dachten ze ook dat heeft met Jezus zijn zonde te maken, omdat hij zich met God gelijk gemaakt heeft. Hij is vanwege zijn zonde, overkomt hem dit. Nou, dat was de manier van denken. En Job, die zegt in Job 21, dat er soms helemaal geen lijn uit te trekken is. Er is soms helemaal geen lijn uit te trekken. Soms zijn er hele godvrezende mensen, hele godvruchtige mensen die kanker krijgen. En soms zijn er hele goddeloze mensen die heel oud worden en heel rijk en alles zit ze mee. Er is geen pijl uit te trekken. En vandaar dat zij hier totaal naast zitten. En dat overblijfsel, dat gelovige overblijfsel, dat kijkt als het ware terug en ziet dat ze ernaast hebben gezeten. Ze hielden hem voor een geplaagde, voor een melaatse, staat er eigenlijk. Zo keken ze naar hem. En als je hier in dit couplet optelt hoeveel er staat hij voor ons, 7 keer. Het getal van de volmaaktheid. In de kern van het troostboek staat 7 keer hij voor ons. Jezus is ons voorbeeld, is belangrijk. En al die onderwerpen zijn belangrijk. Maar dit is de kern. Dit is de kern van het evangelie. Hij heeft daar voor ons gehangen. En daarom staat het midden in dit boek. En ook nog eens het middelste vers. Ontzettend belangrijk. En op allerlei manieren wordt het dus onder woorden gebracht. Hij verzint telkens weer nieuwe woorden om diezelfde waarheid naar voren te brengen. En als er dan staat in vers 5, door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen, dan moeten we dat ook niet verengen tot alleen striemen. Nee, dan gaat het daar om het totale kruislijden, het lijden van de Heer Jezus, wat hij op zich heeft genomen. En daarvoor is er genezing, heling en vrede gekomen. Maar we moeten er niet mee aan de haal gaan. Hij gebruikt gewoon allerlei woorden om diezelfde waarheid van plaatsvervanging centraal te stellen. Dat is heel erg wezenlijk dat we dat zo zien. Maar weet u dat dit heel bijzonder is? Want er gaat een moment komen in de toekomst dat de Joden dit gaan belijden. Dat het gelovig overblijfsel, dat ze het gaan zien. Dat Israël het gaat zien en dat ze zeggen, hij voor ons. En hier zie je dat ze het ontdekt hebben. Dat het gaat gebeuren. Zij gaan dit belijden. En vandaar dat er ook in Romeinen 11 vers 26 staat, gans Israël zal behouden worden. Zij gaan dit moment in de toekomst meemaken. En nu al zie je sommigen tot de Heer Jezus komen, tot de Messias. Maar dit zal hun belijdenis worden. Dit gaat gebeuren. En dan kijkt het gelovige overblijfsel weer even terug. En dan zeggen, en dan eindigt het couplet, wij dwaalden allen als schapen. Dat is nog de huidige situatie. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Dus ze hebben lang gedwaald, maar ze gaan het ontdekken. Dat die plaatsvervanging, ik ga ervan uit dat het ook in uw leven het belangrijkste is. Dat je daarin geënt bent, dat je daarin geworteld bent. En dat hoort in elke kerk centraal te staan, die plaatsvervanging. Ik was vanmorgen in een kerk en er kwam ik heb ook over dit gedeelte gepreekt, iets minder uitgebreid dan ik hier doe. Ik kan hier lekker ook de details meenemen, want ik krijg van jullie de tijd. Vind ik fantastisch. Daar moet het in een half uur. Maar er kwam na de dienst iemand naar mij toe. En die zei, Kees, en dan kan ik wel huilen. Zei, Kees, dit evangelie horen we hier niet meer. Dit evangelie van de plaatsvervanging, we horen het niet meer. Nou, dit is zo de kern. En dat is, als je dit niet hebt als kern, dan kun je beter stoppen. Dit is de kern van ons geloof. Dan gaan we naar het 4e couplet. En ik denk dat Jesaja dan zelf gaat spreken in het vierde couplet. Ga naar het vierde couplet. En het thema van het vierde couplet is de vrijwillige overgave van de knecht des Heren. De vrijwillige overgave van de knecht des Heren. Ik lees het eerst weer voor, voordat we vers voor vers bekijken. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Vers 8a is het ingewikkeldste vers in dit gedeelte. Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Nou, eerst weer even naar de tegenstelling. Vers 6 van het vorige couplet eindigt met de opstandigheid, dat ze dwaalden als schapen. En in vers 7 staat daar tegenover de vrijwillige gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Zie je weer die koppeling? Dus die opstandigheid tegenover de vrijwillige gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Vers 7 begint met toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Ik denk dat hier wordt bedoeld toen de Heere God die eiste dat de zonde schuld afbetaald werd. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. Dus toen de zondeschuld, toen dat geëist werd, toen dat gevraagd werd, dat daar afgerekend mee zou worden, dat heeft de Heer Jezus in gang gezet. Die is dat gaan doen door zijn sterven aan het kruis. Dus toen die zondeschuld geëist werd, werd hij verdrukt. Nou, en hoe heeft hij dan dat gedaan? Dan staat er twee keer in vers 7, hij deed zijn mond niet open. Het feit dat het er twee keer staat, betekent dat het accent heeft. Nou, naar mijn idee betekent het twee dingen. Hij deed zijn mond niet open. Als je kijkt naar de evangeliën, dan zie je dat hij bij de priesters, dat hij bij Herodes en dat hij bij Pilatus, dat hij soms bijna niets zegt. Bij Herodes zegt hij niets. Bij die priester en bij Pilatus zegt hij weinig, maar wel iets. Maar het gaat erom dat hij dus weinig heeft gezegd en die weg is gegaan. Hij is die weg gegaan. En als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld die twee misdadigers die aan de zijkanten hingen. Of mensen die überhaupt met lijden te maken hadden, ook in die tijd, maar ook in deze tijd. Normaal scheld je dan, vloek je dan, tier je dan. En die mensen die aan het kruis hingen, die hadden zoveel pijn en zoveel ellende. Er kwam van alles uit hun mond in die noodtoestand. En de Heer Jezus bleef volmaakt. Hoe hij zich uitdrukte, hij zei weinig, maar dat wat hij zei was volmaakt. Maar zijn mond niet open doen, dat wordt dan vergeleken met een schaap. En vroeger, bij het ritueel slachten heb je het nog steeds, hè, dan wordt de keel van zo'n schaap doorgesneden. En als dat gebeurt bij zo'n schaap, dan komt hij als het ware heel naïef. Heer Jezus is niet naïef, maar zo'n schaap komt naïef. En hij ondergaat het. Hij gaat niet weglopen of hij gaat niet tegenstribbelen. Hij ondergaat het. En dat is ook zo als hij geschoren wordt. Dan gaat hij ook niet wegrennen, dan gaat hij ook niet raar doen. Dat ondergaat hij ook. En daarmee is naast dat hij bijna niet gesproken heeft en dat hier een profetie dus op een bepaalde manier wordt vervuld, is het eigenlijk nog belangrijker dat hier staat, Jezus was tot in het uiterste vrijwillig gehoorzaam. Dat is eigenlijk de diepste strekking. Hij was tot het alleruiterste, waar een ander getierd had, gevloekt had, daar was hij in die weg van de hel, in de weg van het lijden, was hij tot het uiterste gehoorzaam. Hij ging die weg. En dan in vers 8, daar staat, hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Ik heb veel over dat vers nagedacht. Een andere bijbelgetrouwe vertaler die vertaalt het op de volgende manier. Door een onderdrukkend, onrechtelijk oordeel werd hij weggenomen. Ik denk dat je dat daar zo kunt lezen. Dus door een onderdrukkend, onrechtelijk oordeel, het was in wezen een vals spelletje, werd hij weggenomen. En dan staat er, wie zal zijn leeftijd uitspreken? Dat woord leeftijd wordt in de nieuwe vertaling met nageslacht vertaald. Dus hij is als het ware die weg van het lijden gegaan. En hij is in dat gerechtshof, is er een straf over hem uitgesproken. En hij is daardoor gestorven. En wie zal van zijn nageslacht spreken? Nou, je zou dat kunnen vertalen. Wie zal oog voor hem hebben? Wie zal oog voor hem hebben? De nieuwe vertaling vertaalt het hier beter. Dus wie zal oog voor hem hebben? Hij is gestorven. En wie weet om wie het werkelijk ging? Dat daar de zoon van David leidde en dat die deze wegging. Wie heeft dat op waarde geschat? Wie heeft dat gezien? Geen oog uit die tijd, bijna niemand had het door. Ik denk dat je dat op die manier moet verstaan. Want er werd niet over hem gesproken, hij is door dat gerechtelijk bevel is die omgekomen, want het gevolg, hij is afgesneden uit het land van de levenden. Dus hij is uitgeroeid, hij is afgesneden uit het land van de levenden. Hij kwam in een graf terecht. En dan is het weer die plaatsvervanging. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En dan vers 9. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Weet u wat de bedoeling was? Dat de Heer Jezus gewoon, dat de knecht des Heren in een massagraf gedumpt zou worden. Dat was de bedoeling. Daar waar die andere misdadigers ook in terecht kwamen en waar al meerdere mensen in gegooid waren, dat was de bedoeling. Maar daar heeft de Heer God een stokje voor gestoken. En hier wordt voorspeld, ook al waren ze dat van plan, om op die manier het stoffelijk overschot van de Heer Jezus op te ruimen. Ook al waren ze dat van plan. Nee, de Heer God heeft het anders voorspeld. En het zou anders gaan. En dat is ook letterlijk zo gebeurd. Ook al lag dat niet in de bedoeling van die mensen. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En hier wordt voorspeld dat hij niet in dat massagraf werd neergelegd, zoals de bedoeling was, maar dat Jozef van Arimathea, die zei, ik heb een speciaal graf, wat nog nooit gebruikt is. En hij was een gelovige. En daar mag deze Messias, daar mag hij in. En zo is ook deze profetie vervuld. Zoals er vele profetieën uit dit gedeelte, die 700 jaar eerder voorspeld zijn, die zijn letterlijk gebeurd. Ook deze. En waarom dan wel? Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Hij was volmaakt in zijn spreken. Ook aan het kruis. Ook naar het kruis toe. En hij ging gewillig die weg. Dan het laatste couplet. Het laatste couplet is eigenlijk ook weer een soort climax. We zijn begonnen met de verhoging, met de opstanding, u weet het nog, de opstanding, de hemelvaart, de rechterhand Gods. En hier eindigt het ook weer in een climax. Het begint hoog en het eindigt hoog. Laten we het lezen. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen en hij heeft hem ziek gemaakt. Niet letterlijk ziek, maar hij heeft hem als het ware gedood. Hij heeft hem, de zonde van de wereld is op hem gegooid. Op die manier is hij ziek gemaakt. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonden van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Nou, we moeten het nog 10 minuten volhouden. Hier staan nog heel veel mooie dingen in. Ongelooflijk mooi, dat laatste couplet. Maar het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. Dat moet je niet zo zien dat God er plezier in had dat Jezus deze weg moest gaan en dat Jezus er als het ware aan onderdoor ging. Daar had God geen plezier in. Nee, het behaagde God vanwege het effect. Het behaagde God vanwege die plaatsvervanging. Het behaagde God omdat hij wist dat er achter dat lijden een verhoging kwam. Daarom behaagde het hem. Ja, dat is belangrijk om te snappen. Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. En dan staat er in vers 10b, in het vers daarna, in de zin daarna, dan gaat het over de knecht des Heeren zelf. Dus eerst gaat het over God en hier gaat het over de knecht des Heeren. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zei ik zo net nog. Het overkwam de Heere Jezus. Maar hier wordt ook heel duidelijk die andere kant geschetst. Want in wezen overkwam het hem niet. Want hier zie je dat hij eens willend met de Vader was. Zoals Abraham en Isaac tezamen gingen. En eens willend waren met elkaar. Zo waren vader en zoon eens willend. Want hij heeft, de knecht des Heeren, heeft dat schuldoffer, heeft hij zelf ingebracht. Hij heeft zelf de keus gemaakt om zich te offeren. Het is hem in die zin niet overkomen. Hij heeft het bewust, heeft hij meegemaakt aan dat plan wat ze samen hebben gemaakt. Hij was eens willend. Vader en zoon. Dus zijn ziel heeft hij gesteld als schuldoffer. En dan, doordat hij dat gedaan heeft, God heeft hem verbrijzeld. Jezus heeft zichzelf geofferd. Doordat zal hij nageslacht zien. En ik ben ervan overtuigd dat het hier gaat om de gelovige nakomelingen. Hier gaat het om, doordat de Heer Jezus deze weg is gegaan. Komt er een nageslacht? Komen er heidenen? Komen er uiteindelijk joden tot geloof? En zegt de Heer Jezus zelf niet, eerst moet een tarwe sterven in de aarde? Zegt hij dat zelf niet in het Johannes-evangelie, voordat de vrucht komt? Nou, hij heeft dat gedaan en daarom zal een gelovig nageslacht zijn. Daarom zit u hier. Daarom bent u een kind van God, doordat hij dat gedaan heeft. En dan, hij zal de dagen verlengen. Zo net werd er nog gesproken over een schuldoffer. Zo net werd er nog gesproken dat hij verbrijzeld zou worden. Dat is allemaal gebeurd. Hij is echt waarlijk dood geweest. Toch zullen zijn dagen verlengen. Hier wordt wederom over zijn opstanding gesproken. Het begint met zijn verhoging en opstanding en het eindigt 700 jaar eerder. Hè, beseft u het? 700 jaar eerder, hij zal herleven. Hij zal opstaan. Dat is wat hier staat. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand verspoedigd zijn. De Heer heeft er een plezier in, een lust in om dit plan op deze manier uit te voeren. En het zal voorspoedig zijn. De Heer Jezus zal het uitvoeren. En dan vers 11. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. In de Septuaginta staat hier. En veel bijbelgetrouwe uitleggers die denken ook echt dat het heel logisch is om dat hier erbij te lezen. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het licht zien. Dat staat er in de Septuaginta. En dan gaat het weer over die opstanding. Dan gaat het weer over die opstanding. Door die grote inspanning die hij geleverd heeft, zal hij toch na de dood het licht weer zien. Hij breekt door die dood heen. En dan nog zo mooi. Hij zal verzadigd worden. De Heer Jezus is voluit tevreden. Voluit dankbaar met hoe God en Jezus dit bedacht hebben. En hoe ze het tezamen hebben uitgevoerd. En de Heer Jezus zal er tevreden mee. Is er tevreden mee? Is er dankbaar voor? En zegt als het ware, zo is het goed. Zo is het goed. Oh, dat is ook zo mooi. Sommige uitleggers, ik ook, dan komt vers 11, door de kennis van hem, en ik geloof dat het hier gaat om het geloof van u. Dus dat die kennis is, ook in het Hebreeuws, gemeenschap hebben, diep contact hebben. Dus door de kennis van Jezus, doordat je contact hebt, gemeenschap hebt met Jezus, zal de rechtvaardige, mijn knecht Jezus, vele rechtvaardig maken. Dus als je echt kennis aan Jezus hebt, als je echt gemeenschap met Jezus hebt, dat is meer dan even een vinger in de lucht steken. Nee, dus wederom geboren worden, dat is echt gelovig zijn, dan zal je kennis van hem hebben en dan word je rechtvaardig. Dan word je in Christus aangezien, elk moment van de dag. Jullie zijn gerechtvaardigd. Jullie worden in Christus aangezien, elk moment van de dag. Want hij zal hun ongerechtigheid dragen. En dan komt er iets heel bijzonders. Het thema van het vijfde couplet is, de knecht des Heren beloond door de Vader. Hier zie je hetzelfde principe van Filippenzen 2, vers 6 tot 11. U kent dat gedeelte. In Filippenzen 2, daar wordt geschetst dat de Heer Jezus slaaf is geworden. Dat hij alles heeft afgelegd, dat hij die weg van lijden is gegaan. En dan staat er, daarom, doordat de Heer Jezus die diepe weg is gegaan, daarom wordt hij verhoogd. Hier hetzelfde principe. Dus doordat hij die dingen heeft gedaan, die hij gedaan heeft, daarom zal die verhoogd worden. Dus als het ware een beloning voor wat hij gedaan heeft, zoals dat in Filippenzen 2 ook staat. En vanaf vers 12 spreekt Jesaja niet meer, maar God. Daarom zal ik, en ik is God. Daarom zal, het is het begint met God in couplet 1 en het eindigt met God. Ja, daarom zal ik hem veel toedelen en machtige zal hij verdelen als buit. Hier wordt uitgedrukt dat door de weg die de Heer Jezus is gegaan, door zijn verhoging, zal hij gaan regeren. Hij heeft alles overwonnen door kruis en opstanding en hij regeert al. In de hemel, maar hij zal ook gaan regeren in Jeruzalem. En daar zal hij deze wereld regeren. Dat doet hij nu in de hemel, maar dat gaat hij straks op aarde doen. Dus die positie heeft hij gekregen van God. door wat hij heeft gedaan. En dan wordt er nog een keer gezegd, dan wordt er nog een keer op een rijtje gezet, wat hij dan allemaal heeft gedaan, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld, hij werd vergeleken met die twee moordenaars. Hij is daaronder geteld, hij was één van hen, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en zelfs voor de overtreders gebeden heeft. Zelfs voor de mensen die hem kruisigden, heeft hij gezegd, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Ik hoop dat u opnieuw onder de indruk bent gekomen van dit prachtige lied. En ik geloof als je dit tot je doorlaat beseffen, dat je maar één ding kunt doen. En dat is je opnieuw overgeven aan Christus. Ik sluit af met een waargebeurd verhaal. Er was een man die heette John William. En die zat heel wat jaren geleden zat hij in een treincoupé. En hij was daar het Lucas-evangelie aan het lezen. En hij was aan het lezen over het lijden van de Heer Jezus. En in die coupé zaten ook een Amerikaan en een Engelsman. En op een gegeven moment viel die Engelsman op de grond. Die viel van zijn stoel af en die begon stuip te trekken. Hij kreeg een toeval en rare bewegingen te maken. En toen zei die Amerikaan, dit heeft hij wel twee keer in de week, zei hij tegen die John Williams. En hij maakte zijn stropdas los en deed een zakdoek in zijn mond, zodat hij zijn tong niet kapot kon bijten. En hij vertelde, we hebben samen in Korea gediend. We hebben er samen in de oorlog gezeten. En op een gegeven moment zei die Amerikaan, ik zat in een woestijngebied en ik had niet meer te drinken en niet meer te eten. Ik zou er echt aan onderdoor gaan. Er was totaal geen perspectief meer. En toen, op het allerlaatst, kwam die Engelsman. Ik was al aan dood aan het gaan. En die Engelsman die kwam en die heeft me gered. Die heeft me geholpen. En we gingen toen, doordat ik door hem gered ben, we gingen toen weer verder. Maar we kwamen na verloop van dagen kwamen we in de buurt van een explosie, van een granaat die afging. Toen zijn we allebei in het ziekenhuis terechtgekomen. Hij in Engeland, ik in Amerika. Ik ben goed hersteld. Maar hij heeft daarna, heeft hij deze toevallen, deze aanvallen, die heeft hij gehouden. En die Amerikaan vertelde, hij heeft alles voor mij gedaan. Zonder hem was ik er niet meer geweest. Hij zegt, ik heb mijn baan opgezegd. Ik heb mijn verloofde achtergelaten. En ik zorg nu voor hem. Omdat hij alles voor mij heeft gedaan. Als je ziet wat Jezus voor u heeft gedaan. Als je nadenkt bij dat volmaakte getal over de plaatsvervanging. Als je nadenkt wat hij voor jou en voor mij heeft gedaan. Dan kunnen we toch alleen maar zeggen. U heeft mij gered van de dood. Ik wil alles voor u terug doen. Amen. Ik wil jullie voorgaan in dankgebed. Liefdevolle Vader. Heer, wat heeft u een enorm mooi lied laten optekenen in uw boek. Heer, zo bijzonder. En zo bijzonder, Heer, dat alles letterlijk is uitgekomen. Dat u 700 jaar van tevoren dit lied heeft op laten tekenen. En dat het in de Heer Jezus allemaal zo gegaan is. Heer, en dank u wel, Heer, dat u in onze plaats bent gekruisigd, waar wij de dood, de hel, de eeuwige verdoemenis hadden verdiend. Daar bent u gegaan. Heer, we prijzen u daarvoor. Heer, en geef dat we, net zoals die Amerikaan mogen zeggen, Heer, wij willen alles voor u doen, want u heeft zoveel voor ons overgehad. Heer, wij danken en we prijzen u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.